Stel je voor, de grootste, meest robuuste economie ter wereld draait gewoon op volle toeren.
Mm-hmm.
De werkloosheid is historisch laag. De beurzen noteren echt record na record. En de technologische innovatie schiet door het dak.
Ja, een droomscenario zou je zeggen.
Precies. En toch weigeren grote bedrijven ineens om langetermijn investeringen te doen. Buitenlandse kapitaalverschaffers trekken zich stilletjes terug. En de kosten om geld te lenen stijgen keihard, terwijl de rente op papier heel laag zou moeten zijn.
Ja, en dan vraag je je als luisteraar natuurlijk af, hoe kan dat nou?
Exact. Waarom gebeurt dat? Nou, omdat de grootste economische dreiging voor deze supermacht tussen pak een beet 2015 en 2019 niet uit het buitenland kwam. Het kwam ook niet door een grondstoffentekort. Nee, het kwam rechtstreeks uit de eigen politieke arena.
Zeker.
Welkom. Fijn dat je er weer bij bent. In deze diepgaande analyse pakken we hoofdstuk 14 van dossier 2015-2029 erbij. En we gaan vandaag proberen te ontrafelen wat nou de echte, vaak onzichtbare prijs is van politieke chaos.
Ja, we gaan echt de onlosmakelijke band onderzoeken tussen de politiek in de hoofdstad en de economie gewoon bij jou op straat.
En ik beloof je, dit wordt geen gorddroog economisch college. We houden het luchtig. Of je nou student bent of al jaren meedraait, dit is super relevant.
Zeker weten, want die dynamiek tussen politiek en economie wordt vaak totaal verkeerd begrepen. We hebben heel erg de neiging om dat te scheiden, weet je wel?
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, kijk, aan de ene kant heb je de grafieken, de beurskoersen, de rentebesluiten. Dat is het economische domein. En aan de andere kant heb je de verkiezingen, de debatten, de politieke schandalen. Maar de bronnen uit deze specifieke periode die laten genadeloos zien dat stabiliteit, dat is niet zomaar een vage wens van een kiezer.
Nee, het is echt keihard kapitaal.
Absoluut. Tastbaar economisch kapitaal.
Ik zat gisteravond dat materiaal door te nemen en ik probeerde daar een beetje een beeld bij te vormen. En ik moest steeds denken aan een gigantisch, ingewikkeld, mechanisch uurwerk.
Oké, een uurwerk?
Ja, denk aan zo'n antieke klok met duizenden perfect afgestelde tandwielen. Al die tandwielen bij elkaar, dat is dan onze economie. Dus dat zijn de bedrijven, de werknemers, de toeleveringsketens, banken, innovatie, alles.
En in die vergelijking is het politieke systeem dan de behuizing van de klok, wat alles bij elkaar houdt.
Nou, dat dacht ik in eerste instantie ook, maar eigenlijk gaat het nog een stapje verder. Het politieke beleid is niet de behuizing, het is de olie.
Aha, de olie.
Ja, het is het smeermiddel dat ervoor zorgt dat al die complexe tandwielen soepel langs elkaar heen kunnen draaien zonder dat de boel oververhit raakt.
We hebben altijd de neiging om de kwaliteit van de tandwielen te meten, toch?
Ja, van hoe innovatief is een bedrijf of hoe hard werken de mensen?
Precies. Maar als we vergeten om af en toe verse olie in dat systeem te gieten, of erger nog, als we er zand in gooien door constante politieke ruzies, dan maakt het echt niet uit hoe sterk je tandwielen zijn. De boel gaat haperen, de wrijving neemt toe en uiteindelijk loopt dat hele prachtige uurwerk gewoon muurvast. Dat is een hele scherpe vergelijking en het grappige, of nou ja, het tragische eigenlijk, is dat we vaak pas naar die olie kijken op het moment dat het al begint te knarsen.
Ja, als het te laat is.
Exact. En dat zagen we extreem helder in de Verenigde Staten in die periode van 2015 tot 2029. In die jaren liepen zware politieke polarisatie, bittere verkiezingsconflicten en geopolitieke spanningen paradoxaal genoeg gewoon hand in hand met periodes van economische groei.
Ja, dat vond ik dus heel verwarrend toen ik de bronnen las.
Dat was voor heel veel waarnemers destijds ook verwarrend. Je hoorde heel vaak op tv of in de media van kijk naar de beurs, het gaat fantastisch. Die politieke onrust maakt blijkbaar helemaal niks uit.
Maar dat was dus schijn.
Compleet. Want onder de motorkap, of om in jouw klokanalogie te blijven, tussen de tandwielen stond het allerbelangrijkste fundament van die economie onder zware druk. En dat fundament is vertrouwen. Vertrouwen fungeerde in die tijd letterlijk als een onzichtbaar productiemiddel.
Laten we daar direct even op inzoomen. Want vertrouwen als productiemiddel, dat klinkt misschien voor de luisteraar nog een beetje abstract.
Ja, dat snap ik. Maar het is eigenlijk heel concreet. Kijk, de historische superkracht van de VS was decennia lang niet alleen maar de geografische ligging of de enorme technologische voorsprong.
Wat was het dan wel?
Het was de absolute, echt rotsvaste overtuiging van investeerders wereldwijd dat het Amerikaanse systeem feilloos werkte.
Oké.
Je wist gewoon, als investeerder, als ik hier een fabriek bouw, zijn mijn eigendomsrechten beschermd door onafhankelijke rechtbanken. Wetgeving kan natuurlijk veranderen, maar dat gaat via trage, voorspelbare processen. Geen gekke sprongen. En dat enorme vertrouwen trok biljoenen aan investeringen aan en hield de kosten om geld te lenen extreem laag.
Maar ik moet je hier toch even uitdagen.
Ga je gang.
Want investeerders die staan nu niet bepaald bekend als gevoelige zielen die 's nachts wakker liggen van politiek fatsoen, toch?
Haha, nee, dat klopt.
Geld is toch gewoon geld? Ik bedoel, kapitaal vloeit toch meedogenloos naar de plek waar het rendement op aandelen of obligaties het hoogst is? Als een techbedrijf in Silicon Valley 20% rendement belooft, dan stappen die investeerders toch gewoon in? Ongeacht of politici in Washington ruzien op tv.
Rendement is de lokroep, dat ben ik helemaal met je eens. Maar je vergeet de andere helft van de vergelijking.
Namelijk?
Het risico. Rendement is leuk, maar risico bepaalt of het geld überhaupt die kant op vloeit. Elke investeerder, of het nou een gigantisch pensioenfonds is of een kleine private equity partij, maakt een hele harde, wiskundige weging.
Van weegt de winst op tegen het verlies.
Precies. Weegt die potentiële 20% winst op tegen de kans dat ik mijn volledige inleg kwijtraak. Puur omdat de politieke regels halverwege het spel veranderen. Zodra de politiek instabiel wordt, groeit dat risico exponentieel. En investeerders eisen dan een risicopremie.
En hoe ziet zo'n risicopremie er in de praktijk dan uit?
Heel simpel. Ze willen financieel gecompenseerd worden voor die extra onzekerheid. Dus in plaats van dat een bedrijf geld kan lenen tegen zeg 2% rente, eist de markt ineens 4 of 5%.
Dat lijkt een klein verschil.
Dat lijkt heel klein. Maar reken maar mee. Op een langetermijnproject van 10 miljard voor bijvoorbeeld nieuwe infrastructuur of een chipfabriek, dan maken die paar procenten het project plotseling totaal onrendabel.
Wauw, oké. Okay.
Het resultaat is dat de investering wordt uitgesteld of gewoon helemaal geschrapt. Dus die politieke ruzie in de hoofdstad leidt er letterlijk toe dat een fabriek in het midden van het land niet wordt gebouwd. Er komen geen banen, geen productie.
En dit mechanisme van dat risico inschatten werd tijdens deze periode plotseling echt angstaanjagend tastbaar rondom de Amerikaanse staatsfinanciën, las ik.
Ja, absoluut.
De cijfers over de staatsschuld uit deze jaren, nou ja, die zijn op z'n zacht gezegd duizelingwekkend. We hebben het over biljoenen dollars aan structurele tekorten. Waarom konden overheden dit niet gewoon oplossen?
Omdat het eigenlijk een perfecte storm was van demografie en harde politieke realiteit.
Leg uit.
Nou, de tekorten werden enorm aangejaagd door de vergrijzing. Dat leidde tot exploderende kosten voor de gezondheidszorg en pensioenen. Tegelijkertijd waren de torenhoge defensieuitgaven en aan de inkomenskant grote belastingverlagingen die de schatkist echt uitholden.
En dan kwam de pandemie er nog overheen.
Precies. Die gigantische economische stimuleringsprogramma's kwamen daar nog bovenop. En kijk, als je schuld eenmaal zo groot is en de rente begint wereldwijd te stijgen, ja, dan worden de rentelasten zelf ineens een van de grootste kostenposten van de overheid.
Wat mij heel erg opviel in de bronnen, is de veranderde mentaliteit over dat geld lenen. Vroeger zagen we begrotingstekorten echt als een noodmaatregel, een soort economische EHBO-koffer.
Mooie term, EHBO-koffer.
Je plakt de wonden met extra overheidsgeld en zodra het bloeden stopt, berg je de koffer weer op en los je de schuld af. Dat was het idee.
Zo werkte het heel lang, ja.
Maar in deze periode werd het chronisch. Het gat werd gewoon nooit meer gedicht.
Nee, want de politieke wil om in te grijpen ontbrak volledig. Het verhogen van belastingen of het snijden in hele populaire zorgprogramma's, dat was electoraal gezien gewoon suïcidaal.
Dan word je niet herkozen.
Precies. Dus de tekorten liepen op en dan komen we bij een echt uniek fenomeen in de Amerikaanse politiek. Het federale schuldenplafond.
Oh ja, dat is zo'n bizar concept.
Het is nergens anders zo geregeld. In tegenstelling tot de meeste landen moet het Amerikaanse congres niet alleen de begroting goedkeuren, maar daarna ook nog eens apart stemmen om de leenlimiet te verhogen. Puur zodat de overheid de rekeningen kan betalen die eigenlijk al lang en breed zijn goedgekeurd.
Ik zat hierover na te denken en dit is zo'n absurd construct. Laten we dat even vertalen naar iets wat de luisteraar en jij en ik allemaal kennen.
Kom maar op.
Stel, wij tweeën besluiten samen een kantoorpand te bouwen. We zetten allebei netjes onze handtekening onder het contract met de aannemer. We bestellen de materialen en we geven de opdracht.
Oké, klinkt logisch.
Maar op het moment dat de factuur van de aannemer op de mat valt, krijgen wij ineens knallende ruzie over de kleur van de vloerbekleding in het kantoor. En als drukmiddel dreig ik tegen jou, als ik geen blauwe vloerbekleding krijg, weiger ik mijn helft van de factuur aan de aannemer te betalen.
Haha, ja. En die aannemer, in dit geval de wereldwijde financiële markt, die kijkt toe en denkt, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen met deze twee?
Precies. En kijk, zelfs als ik op de avond, voordat de deurwaarder komt, uiteindelijk toch morrend mijn helft betaal, de schade is al lang aangericht.
Het vertrouwen is weg.
Ja. De volgende keer dat wij een pand willen bouwen, weigert die aannemer gewoon met ons te werken. Of, wat waarschijnlijker is, hij verdubbelt zijn tarief, omdat wij een onbetrouwbare partner zijn gebleken.
Dat is exact de dynamiek. Maar dan uitvergroot tot het niveau van de hele wereldeconomie. Het schuldenplafond werd constant gebruikt als een politiek gijzelingsinstrument.
Met alle gevolgen van dien.
Zeker. Ook al werd een daadwerkelijke wanbetaling telkens echt op het allerlaatste moment voorkomen met noodwetgeving, het politieke theater zelf vernietigde al waarde. Kredietbeoordelaars grepen in en deelden historische afwaarderingen uit voor Amerikaans staatspapier.
En dat is niet zomaar iets.
Nee, dat klinkt als iets voor bankiers in pakken, maar Amerikaanse staatsobligaties zijn de absolute fundering van het complete wereldwijde financiële systeem. Als daar haarscheurtjes in ontstaan door politieke spelletjes, stijgen de rentes voor werkelijk alles en iedereen.
En het bleef natuurlijk niet bij macro-economische rimpelingen. Dit raakte de gewone burger keihard. Vooral toen we aan de andere kant van die pandemie terechtkwamen en we ineens te maken kregen met torenhoge inflatie. Maar ik wil je daar toch even over bevragen.
Ja, vertel.
Als die staatsschuld zo gigantisch is, is inflatie dan eigenlijk niet stiekem een zegen voor de overheden? Inflatie maakt je schuld immers in reële termen een stuk minder waard. Waarom zagen overheden en centrale banken het dan als zo'n enorme crisis?
Nou ja, mathematisch gezien heb je helemaal gelijk. Hoge inflatie betekent inderdaad dat de uitstaande overheidsschuld ten opzichte van de omvang van de economie, zeg maar, verdampt. Maar je kunt de samenleving niet besturen met alleen maar wiskunde.
Nee, was het maar zo simpel.
Psychologisch en politiek is inflatie echt een absolute verwoester. De inflatie in de jaren werd aangejaagd door verstoorde toeleveringsketens, exploderende energieprijzen en ja, die ongekende hoeveelheden geld die tijdens de pandemie de economie in waren gepompt. En wat doet dat met een gewone burger?
Het vreet je koopkracht op.
Direct. Je spaargeld wordt minder waard en de boodschappen worden onbetaalbaar. Je staat bij de kassa en je schrikt je rot.
Het creëert een enorme onzekerheid gewoon daar aan de keukentafel.
En die onzekerheid vertaalt zich razendsnel naar woede in het stemhokje. Als burgers het gevoel verliezen dat ze nog controle hebben over hun eigen financiële toekomst, neemt het wantrouwen in instituties enorm toe.
En dan zie je de extreme groeien.
Precies, politieke extremen winnen terrein. En dan beland je in een hele gevaarlijke, vicieuze cirkel. De inflatie wakkert de politieke onrust aan. Die onrust leidt weer tot onvoorspelbaarder beleid. Dat beleid vertraagt het economisch herstel, waardoor de burgers nog bozer en wantrouwiger worden.
En die onzekerheid, die sloeg natuurlijk niet alleen over op consumenten. Grote multinationale bedrijven raakten ook compleet gedesoriënteerd. Als we kijken naar de bronnen over de wereldhandel in die tijd, dan zien we vanaf ongeveer 2015 een keiharde paradigmaverschuiving.
Een enorme draai, ja.
We kwamen uit een decennia lange periode waarin het dogma was, de vrije markt lost alles op. Overheden moeten zich nergens mee bemoeien en we produceren simpelweg daar waar arbeid het goedkoopst is.
Ja, efficiëntie boven alles.
Maar plotseling, aangejaagd door die instabiliteit, zagen we ineens de massale terugkeer van industriepolitiek.
Ja, een monumentale ommezwaai was dat. Overheden beseften, onder meer door de schaarste tijdens de pandemie en die geopolitieke spanningen, hoe ontzettend kwetsbaar ze eigenlijk waren geworden. Kijk, als je als overheid de controle verliest over de toevoer van medische hulpmiddelen of microchips die in alles zitten, van je telefoon tot wapensystemen, ja, dan raak je in paniek.
Logisch. En wat doe je dan?
Dan ga je massaal ingrijpen in de markt. De VS, China, maar ook Europa begonnen de vrije markt ineens actief te sturen. Er kwamen gigantische subsidiepakketten voor strategische sectoren. Denk aan halfgeleiders, defensie, de energietransitie. Overheden gingen letterlijk weer bepalen welke industrieën moesten winnen.
En daar hoorden natuurlijk ook protectionistische maatregelen bij. De handelsdynamiek tussen de VS en China zette de hele wereld op scherp. Het was destijds echt een constante stroom van nieuws over importheffingen op staal, exportverboden op geavanceerde technologie, sancties heen en weer.
Ja, en voor bedrijven betekende dit dat de keten waar ze echt tientallen jaren aan hadden gebouwd, van de ene op de andere dag volledig nutteloos kon worden.
En hier raken we volgens mij de absolute kern van wat politieke onrust doet met bedrijfsvoering, toch?
Ja, klopt. Je hoort heel vaak de aanname dat het bedrijfsleven kapot gaat aan hoge belastingen of strenge regels. Maar als we de bedrijfsstrategieën uit die specifieke tijd analyseren, dan blijkt dat echt een mythe. Grote bedrijven zijn echt fenomenale probleemoplossers.
Ze passen zich wel aan.
Ja, geef ze een loodzwaar belastingregime of een boekwerk aan milieuwetgeving en ze vinden er weg omheen. Ze zetten de knapste koppen bij elkaar, stoppen al die nieuwe variabelen in hun rekenmodellen, passen hun marges wat aan, verhogen wellicht hun prijzen en ze dragen gewoon door. Hoge eisen zijn een bekende variabele.
Dus ze kunnen het, kortom, gewoon incalculeren in hun bedrijfsplan.
Juist. Maar er is één ding dat ze absoluut niet kunnen incalculeren. En dat is de ultieme sluipmoordenaar van economische productiviteit. Namelijk onvoorspelbaarheid.
Aha.
Als de politieke polarisatie zo diep is dat het economisch beleid van een land bij elke verkiezing, dus elke 4 jaar, 180 graden kan omdraaien, ja, dan verlamt de besluitvorming.
Ja, je weet niet waar je aan toe bent.
Neem een moderne chipfabriek. Dat kost tientallen miljarden en het duurt makkelijk 5 tot 10 jaar om te bouwen. Je steekt daar echt geen schop voor in de grond als de kans bestaat dat een nieuwe president over 4 jaar ineens je toeleveranciers blokkeert of je product zwaar gaat belasten.
Dus we hebben het hier eigenlijk over compleet onzichtbare schade. Je ziet nergens op de jaarrekening van zo'n techgigant een post staan met de titel, weet ik veel, kosten door politiek gehakketak 2 miljard?
Nee, was het maar zo helder. Het is echt de ultieme verborgen kostenpost. Het manifesteert zich in de dingen die niet gebeuren.
De gemiste kansen.
Precies, het uit zich in de vertraging, in directiekamers waar echt urenlang wordt gedebatteerd over ingewikkelde scenarioplanningen in plaats van over innovatie en nieuwe producten. Het betekent dat kapitaal dat gebruikt had kunnen worden voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, nu ineens wordt gereserveerd als buffer voor onvoorziene handelstarieven.
En investeerders keken in deze periode dus naar het eens zo betrouwbare Amerikaanse systeem en stelden voor het eerst serieus de vraag: is het instituut eigenlijk nog wel in staat om de eigen wetten op lange termijn te handhaven?
Precies die vraag. En dat wantrouwen is dodelijk.
En die fundamentele twijfel leidde ertoe dat grote kapitaalverschaffers met een compleet vernieuwde blik naar de rest van de wereld gingen kijken. En dat leverde, vond ik, echt een fascinerend contrast op in de bronnen.
Ja, de rol van Europa.
Een luchtmuseum, te veel regels, te weinig innovatie, je kent het wel. Dat Europa verscheen plotseling in een heel ander daglicht. De trage bureaucratie van Brussel werd opeens gezien als een, nou ja, als een wapen.
Dit is echt een schitterende paradox uit het dossier. Europa had, en heeft natuurlijk nog steeds, gigantische structurele uitdagingen rondom technologische innovatie en demografie. Maar als we objectief kijken naar hoe mondiale investeerders in die jaren hun risicomodellen aanpasten, zagen we een hele opvallende verschuiving in waardering.
Waar zat hem dat in?
Nou, de Europese Unie zette enorme, soms tergend trage wetgevingstrajecten in de stijgers rondom klimaatdoelen, de digitale economie en industriële strategieën. Die trajecten waren voor bedrijven vaak frustrerend langzaam, maar ze bezaten één gigantisch voordeel.
En dat is die bestuurlijke voorspelbaarheid.
Exact, bestuurlijke voorspelbaarheid.
Maar hoe werkt dat mechanisme dan precies? Waarom is Europa, zeker in de ogen van de markt, zoveel voorspelbaarder dan de Verenigde Staten? Daar kunnen beslissingen soms juist razendsnel genomen worden, toch?
Ja, maar die snelheid is precies het probleem. Het zit ingebakken in de institutionele structuur. In de VS zagen we in die periode dat presidenten steeds vaker regeerden via executive orders. Presidentiële decreten.
Oh ja.
Buiten het congres om.
Precies.
Daarmee kun je enorm snel beleid maken,
Maar het betekent ook dat een volgende president dat beleid op zijn allereerste werkdag met één pennenstreep weer de prullenbak in kan gooien. En dat zagen we continu gebeuren rondom milieuwetgeving en handelsafspraken. Het is extreem volatiel.
Terwijl in Europa...
Ja, kijk je naar de Europese Unie, dan zie je een wetgevend proces waar de Europese Commissie, het parlement en destijds 27 individuele lidstaten het allemaal met elkaar eens moeten worden.
Ja, dat is een stroperig proces.
Dat resulteert heel vaak in verwaterde compromissen naar jarenlang polderen. Maar als een Europese richtlijn eenmaal is aangenomen en hij is verankerd in de nationale wetgeving van al die verschillende landen, en dan is het vrijwel onmogelijk om het nog snel terug te draaien. Er is geen Europese president die even met een pennenstreek de klimaatdoelen voor 2040 kan wissen.
Saaiheid en stroperigheid werden dus ineens een keihard economisch voordeel. Het feit dat het zo ingewikkeld is om iets te veranderen, werd eigenlijk het fundament voor langetermijninvesteringen.
Ja, investeerders wisten in Europa, nou ja, het groeit hier misschien minder explosief. En we moeten door honderden pagina's aan duurzaamheidsregels waden. Maar we weten tenminste wel precies waar het beleid over 15 jaar staat.
Dat is goud waard.
En als we dit in een iets breder perspectief plaatsen, dan is dit geen nieuw fenomeen. Het is eigenlijk een fundamentele historische wetmatigheid. Bestudeer de val van het Romeinse Rijk maar eens, of het wegebben van de Britse hegemonie.
Wat zie je dan?
Wereldmachten worden uiteindelijk niet uitsluitend op de knieën gedrongen door buitenlandse legers of door een gebrek aan initiële innovatie. Ze verliezen hun positie op het moment dat hun institutionele stabiliteit verkruimelt. Vertrouwen in bestuurlijke kaders, dat is het cement van economische macht. Als dat cement oplost, dan maakt het echt niet uit hoeveel technologische patenten of goudreserves je nog hebt.
Wauw. Dat inzicht dat dwingt ons wel om een harde, ongemakkelijke vraag te stellen. En ik leg hem direct bij jou, de luisteraar, neer. Kan een economie haar leidende positie in de wereld überhaupt behouden wanneer politieke verdeeldheid en institutionele instabiliteit niet langer de uitzondering zijn, maar gewoon de permanente standaardmodus?
Dat is de grote vraag, ja.
Als we de dynamiek uit dit hoofdstuk volgen, is het een neerwaartse spiraal die heel erg lastig te doorbreken is. Maar laten we het beeld wel even compleet houden. Want ook in tijden van onrust worden er natuurlijk miljarden verdiend. Er zijn altijd partijen die juist profiteren van chaos.
Zeker. We moeten altijd neutraal naar de data blijven kijken. Binnenlandse sectoren die heel slim wisten te profiteren van die nieuwe industriepolitiek, die beleefden gouden tijden. Denk aan de defensieindustrie of producenten van groene technologie die plotseling baden in de overheidssubsidies, lekker afgeschermd van buitenlandse concurrentie.
En de financiële sector?
Die mogen we absoluut niet vergeten. Speculatieve beleggers floreren bij extreme volatiliteit. Voor een daghandelaar of een agressief hedgefonds biedt een plotselinge handelsoorlog enorme kansen om op de hele korte termijn gigantisch rendement te boeken.
Maar dat zijn de geïsoleerde winnaars. De balans helpt natuurlijk wel zwaar over naar de verliezers. De gewone consument stond in de frontlinie en zag simpelweg zijn koopkracht verdampen door inflatie en verstoringen. Internationaal opererende bedrijven werden een speelbal van geopolitiek beleid.
Ja.
En misschien wel het meest pijnlijke verlies, de talloze innovatieve langetermijnprojecten die geruisloos in de ijskast belanden, simpelweg omdat de risicopremie te hoog werd.
Wat we fundamenteel zien is dat de ware verliezer het toekomstige potentieel van een land is. De capaciteit om generatieoverstijgende infrastructuur of technologie op te bouwen, die verdampt gewoon. Zeker wanneer de planningshorizon van de overheid niet verder reikt dan de volgende verkiezing, de peiling van morgen of de hype van de dag op sociale media. Het vermogen om te bouwen voor de toekomst wordt keihard opgeofferd voor het winnen van het politieke moment.
Als we al deze draden samenbrengen, ontstaat er een heel helder, maar best wel confronterend beeld. We hebben besproken hoe de economische macht van een natie in de kern niet uitsluitend wordt bepaald door de hoeveelheid kapitaal of de beschikbaarheid van grondstoffen. Het leunt op iets dat ongelooflijk fragiel is, en dat is vertrouwen.
Precies.
En zoals we allemaal weten, of het nou in een persoonlijke relatie is of op het toneel van de wereldeconomie, het kost tientallen jaren om onvoorwaardelijk vertrouwen op te bouwen, maar je kunt het in een paar termijnen volledig ruïneren. De werkelijke prijs van de onrust tussen 2015 en 2029 laat zich echt niet vangen in de kwartaalcijfers van dat moment.
Nee, dat ijlt veel langer na.
Je ziet het pas vele jaren later in een geleidelijk verschuivende wereldorde en een langzaam afkalvend economisch leiderschap.
En dat brengt me eigenlijk bij een slotgedachte. Iets voor de luisteraar om de komende tijd eens op te kauwen. We hebben het in deze analyse constant gehad over grote systemen. Toch? Over de overheid, grote bedrijven, geopolitiek.
Ja, de grote spelers.
Maar als we concluderen dat onderling vertrouwen en stabiliteit de onzichtbare motor van onze welvaart vormen, dan moeten we misschien ook onszelf eens in de spiegel aankijken. We leven allemaal in een mediaklimaat dat draait op clickbait en constante, algoritmisch gedreven verontwaardiging.
Iedereen is altijd boos.
Ja, het politieke drama voelt heel vaak als een soort entertainment. Maar als we smullen van dat conflict en de extremen alleen maar aanjagen, dragen we dan niet zelf bij aan die sluipmoordenaar van onze economie?
Of dat is een goede vraag.
Misschien is de dagelijkse, bijna verslavende drang naar politiek theater en polarisatie wel de allergrootste verborgen belasting die we onszelf als samenleving kunnen opleggen.
Dat is een gedachte die de boel flink op scherp zet. Echt iets om in je achterhoofd te houden wanneer je de volgende keer weer eens gedachteloos door je tijdlijn scrolt, de debatten volgt in de aanloop naar een verkiezing of, nou ja, wanneer je je afvraagt waarom de prijzen in de supermarkt weer zijn gestegen. Uiteindelijk bepalen we gezamenlijk de kwaliteit van de olie die dat grote uurwerk draaiende houdt.
Heel mooi gezegd.
Dank je. En hiermee sluiten we dit fascinerende hoofdstuk af. Maar blijf aangesloten, want we zijn nog lang niet klaar met dit tijdperk. Als we de volgende keer dit dossier er weer bij pakken, slaan we de bladzijde om naar hoofdstuk 15. En daar verleggen we de focus naar een instituut waarvan de uitspraken de ambtstermijn van welke president dan ook met decennia overleven, het Amerikaanse Hoge Rechtshof.
Dat wordt een pittige.
Zeker weten. We gaan heel gedetailleerd kijken naar de vorming van de conservatieve meerderheid, de baanbrekende en sterk gepolariseerde uitspraken over abortusrechten, de complexe debatten over presidentiële immuniteit en hoe de balans tussen federale en staatsbevoegdheden daar fundamenteel werd herschreven.
Ik kijk er nu al naar uit.
Het belooft een intense analyse te worden over de spelregels van de democratie. Zorg dat je erbij bent. Tot de volgende!